Daniel hoofdstuk 5. We hebben vorige keer een sprong in de tijd gemaakt. Want in hoofdstuk 4 spraken we nog van Nebukadnezar. En in hoofdstuk 5 zijn we enkele jaren verder gegaan. Toen koning Belshazzar koning was van het Babylonische Rijk. We hebben gezien dat hij het tempelgerei gebruikt had tijdens die maaltijd. En hij minachtte daarmee de God van hemel en aarde. En God gaf dan ook dat teken op de wand van de muur. En dat was een schrift en niemand kon die uitlegging geven. Maar de koningin zei, er is wel iemand die dat kan. Herinner u in de dagen van uw vader, Daniel, de Judeër. Dat is de man die dat gaat kunnen uitleggen. En dat woord wat daar op de muur was geschreven was mene, mene, tekel, ufarsin. En de uitlegging was daarvan, zoals we zagen in hoofdstuk 5, vers 26. God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Je bent in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Vers 28, uw koninkrijk is gebroken en aan de mede en de perzen gegeven. En we zien dat in diezelfde nacht koning Belshazzar, de koning van de Chaldea, die is gedood. Goed, als we het mogen plaatsen op het einde van het Babylonische Rijk, dan situeert zich dit in 539 voor Christus. Dat Babylonië veroverd is door Kores, de koning van de Perzen. En vandaag gaan we dan verder in het tijdperk na Babylonië. Babylonië was een dienaar van God, was een middel dat God gebruikte om de Israëlieten te straffen. Maar God heeft op zijn beurt de hoogmoed van Babel ook weer bestraft en ervoor gezorgd dat er weer een andere koning aan de macht kon. En het is onder deze koning, Kores van Perzië, dat de Joden die tot nu toe om en bij de 70 jaar een ballingschap hebben gezeten in Babylonië, dat zij mogen gaan terugkeren naar hun land. Onder het bevel van deze koning. Maar Daniel gaat ons vertellen over wat er gebeurde direct na die machtsovername. En we worden in hoofdstuk 6 vers 1 geconfronteerd met Darius de Meder. En daarvan wordt gezegd, hij ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius, vers 2, over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. Vers 3, en over hen 3 rijksbestuurders, van welke Daniel er 1 was, en hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Toen overtrof deze Daniel, vers 4, de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was, en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk gesteld. Tot vers 4. Ik wil even mijn geschrift erbij pakken. Ja. Nu, wij weten dat Kores, in het Engels Cyrus, de Pers, heeft Babylonië veroverd. Maar in de archeologie, in de geschiedenis, vinden wij nergens terug wie Darius de Meder is. En daar zijn verschillende theorieën over, en ik laat het aan u om daar wat onderzoek over te doen. Ik heb daar een heel goed boek over, een commentaar op Daniel, die geeft 6 verschillende mogelijke uitleggingen over wie deze man zou kunnen zijn. Maar het zijn allemaal theorieën, omdat we niet genoeg bewijzen hebben om te zeggen wie hij is. Hoe dan ook, het lijkt er wel sterk op dat wie Darius de Meder ook was, er wordt gezegd, hij ontving het koningschap. Dus dat hij iemand is die aangesteld is door Kores, de Pers, en dat die fungeerde als een koning voor Kores. En deze man was 62 jaar oud. Nu, dat is een mogelijke uitlegging. Een andere uitlegging is, en die is misschien wat minder aanvaardbaar, maar als je kijkt in vers 29 van hoofdstuk 6, het laatste vers waar we vandaag mee zullen stoppen, daar zien we dat er wordt gezegd, En deze Daniel stond een hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. En dat kunnen we opvatten, inderdaad, twee koningen. De ene koning is onderdanig aan de andere koning. Zo zouden we zo kunnen opvatten. Maar in 1 Kronieken, hoofdstuk 5 vers 26, daar zijn wij iets gelijkaardigs tegengekomen, waarover koning Pul hetzelfde gezegd wordt, maar en dan wordt in de grondtekst wordt dezelfde constructie gebruikt om eigenlijk aan te tonen dat het over dezelfde koning gaat, omdat het eigenlijk zou moeten vertaald worden als we dat gaan toepassen op dit vers. Koningschap van Darius, dat is het koningschap van Kores de Pers. Zo zouden we het ook grammaticaal kunnen uitleggen. En als dat klopt, dan zou inderdaad dus Darius de Meder dezelfde zijn als Kores de Pers. Maar die uitlegging lijkt, gezien wat we vandaag ook in het verhaal gaan zien, ook het feit dat die koning het koningschap ontving, minder waarschijnlijk dat dat zo zou zijn. Maar goed, ik geef het even mee, het is voor u om daarover na te denken. En wat doet deze koning Darius? Die stelt 120 stadhouders aan over zijn rijk. En hij stelt over die 120 stadhouders, stelt hij nog eens 3 rijksbestuurders aan. Dus die stadhouders moesten verantwoording geven aan die 3 rijksbestuurders. En wie was een van die rijksbestuurders? Daniel. Daniel was, we hebben in vers 4 wordt het ook gezegd, in Daniel was een uitnemende geest. Daniel was iemand waarop men kon vertrouwen. Was iemand die, als hij iets deed, hij deed het zoals het moest. Hij deed het met zijn volle toewijding. En de koning moest zich geen zorgen maken over waar zijn mijn rijksbestuurders nu mee bezig. Het moesten mannen zijn waar ze op konden bouwen. En Daniel was zo iemand. En Daniel was zelfs beter als zijn 2 collega's. Want in vers 4 hebben we ook gezien dat de koning van plan was om Daniel over zijn hele koninkrijk te stellen. Dus hij moet enorm veel vertrouwen hebben gehad in de persoon van Daniel. En in vers 3 hebben we ook gezien, wat werd er van zo iemand verwacht? Wel, de koning mocht geen schade leiden. Natuurlijk gaat de koning niemand in zijn rijk aanstellen waarvan hij weet dat hij hem en zijn rijk schade gaat toebrengen. Dus een heel eervolle, een heel belangrijke, een heel vertrouwelijke positie die Daniel had. En als we ons nog herinneren, toen we in Daniel zijn begonnen, Raf of Michael, weet jij nog hoe oud Daniel was toen hij in Babylonië aankwam? Nee? Wel, we hebben toen gezegd, hij was een jonge man, een jonge knaap. Want koning Nebukadnezar, die wou jonge mannen, jonge knapen, die moesten geleerd worden en opgeleerd worden om te gaan dienen aan zijn regering. En nu, we hebben daar toen niet een exacte leeftijd op geplakt, maar ongeveer 10, 15, misschien zelfs 20 jaar. Maar nu zijn we minimum 65 jaar verder. Dus Daniel is hier al een oude man. Hij is hier al op zijn minst, als we ervan uitgaan dat hij 10 jaar was, is hij hier al meer dan 75 jaar oud. Als we ervan uitgaan dat hij 20 was, is hij al meer dan 85 jaar oud. Op dit moment dat zich dit afspeelt. Dus een oude man. En wat zien we in vers 5? Wat gebeurt er? Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniel te vinden in zaken het rijksbevind. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Daniel, zijn voortreffelijkheid veroorzaakte veel jaloersheid bij zijn collega's en bij de mannen die onder hem stonden. En die rijksbestuurders en die stadhouders die wilden iets vinden wat ze tegen Daniel konden inbrengen. Om hem in een slecht daglicht te stellen. Zodat de koning niet blij met hem, niet meer blij met hem zou zijn. Maar hoe goed ze hun best ook deden, en hoe hard ze ook probeerden om maar iets te vinden, ze konden niks vinden. Geen enkele grond. Maar dat zegt heel veel over wie Daniël was. Ze konden niks vinden omdat hij getrouw was. Hij was betrouwbaar. Ze konden niks vinden omdat er geen verzuim was. Daniël liet het niet na om te doen wat hij moest doen. Hij had zijn verantwoordelijkheden en hij vervulde die stuk voor stuk. Dag na dag. Men kon op hem bouwen. Daniël was voortreffelijk omdat hij niets verkeerd deed. En dat gaf die mannen natuurlijk een groot probleem. Want ze waren niet blij dat Daniël, misschien had de koning daar hier en daar wel eens over gestoefd, van hey, kijk die Daniël en ik ga hem misschien wel eens aanstellen over het hele rijk. Ja, ze vonden niks, hoe hard ze hun best ook deden. Vers 6, toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. En zijn werk konden ze niet pakken. Daar deed hem niks verkeerd in. Maar ze zeggen, Daniël die houdt van zijn God. Daniël die dient zijn God. We weten dat allemaal, we zien dat allemaal. Dat was zichtbaar bij Daniël. En daar kunnen we hem op pakken. Op zijn dienstbaarheid aan zijn God. En ze smeden dus een plan. En wat is dat plan? Vers 7. Daarop drongen die rijksbestuurders en de stadhouders onstuimig bij de koningen aan. En onstuimig betekent echt met een hele groep ergens naartoe gaan en aandringen van en een oproer, dat er een hoop lawaai is. Onstuimig dringen ze bij de koning aan en zeiden tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle bestuurders van het koninkrijk, overste stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek heeft tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet van de Mede en de Perzen, die niet kan worden herroepen. Tot vers 9. Dat was hun plan. Daar hadden ze goed over nagedacht. Hoe gaan we Daniël kunnen hebben? Wel alleen door zijn dienstbaarheid aan zijn God. En ze gaan naar de koning. En ze zeggen, koning, en ik denk dat ze daar eigenlijk nog eens heel goed over hebben nagedacht. Want wat valt ons op aan hoe ze de koning benaderen? Waar doen ze beroep op bij de koning? Wat?
Op
zijn ijdelheid. En misschien zag de koning ook wel een goede kans, als koning aangesteld, als koning, zag hij ook een goede kans om wat beter te leren kennen wat er in zijn koninkrijk gebeurde en om zijn onderdanen te plezieren. Als dat is wat de onderdanen wilden, oké, dan ga ik hem dat maar geven. Maar er zal misschien ook wel wat ijdelheid bij geweest zijn. En ze vragen dus de koning om een bevelschrift uit te schrijven. Waarvan wordt gezegd dat het naar de wet van de Mede en de Perzen. Dat betekent, dat kan niet veranderd worden. Eenmaal dat verbod, of dat gebod, of dat geschrift, dat bevelschrift wordt uitgevaardigd, kan niets of niemand daar iets aan veranderen. Dat kan niet worden herroepen. En zij zeggen dus, als iemand durft binnen de 30 dagen zich tot enig mens of tot enig God te richten, dan tot u, o koning, die moet in de leeuwenkuil worden geworpen. En wat doet de koning in vers 10? Dus schreef koning Darius dat bevelschrift met dat verbod. Vers 11, zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem, en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God. Nu stellen we ons de vraag, Zou het verkeerd geweest zijn van Daniel om dat raam toe te doen? Een gordijn voor zijn raam te gaan hangen? Hij zou toch bidden tot zijn God? Wat zou daar mis mee zijn? Michael, zou dat verkeerd zijn?
Zou het verkeerd zijn? Ik denk dat het niet verkeerd kan zijn. In de zin van dat je bidt omdat je een relatie met God hebt.
Mm-hmm.
Maar misschien zou het wel verkeerd zijn in de zin van ik probeer het. Dat is een wet die wat verboden heeft gemaakt en die eigenlijk het achterkant heeft.
Ja, ik denk dat dat helemaal correct is. Ik denk dat Daniel geen andere keuze had dan gewoon te doen wat hij altijd deed. Want hij hield van zijn God. En als Daniel dat nu stiekem zou gaan doen, welke indruk zou hij dan gegeven aan de mensen? De mensen kenden hem als iemand die zijn God diende. Welke indruk zou hij dan geven aan de mensen? Ah, de koning heeft een bevel gegeven en Daniel is gestopt met zijn God te dienen. En die indruk mag een gelovige niet hebben, niet geven. Nu, we weten het Nieuwe Testament, Matthäus 6, Jezus leert ons om te bidden en leert ons wat wij doen, dat we dat niet moeten doen om door mensen gezien te worden. Dat is niet onze motivatie. Maar Daniel was dat gewoon om zo te bidden, 3 maal per dag. En de mensen wisten dat van hem. En hij deed net hetzelfde. Hij deed hetzelfde, ook al stond daar een straf op. Ook al was er een risico dat hij in de leeuwenkuil zou kunnen geworpen worden. En die mannen, ja, die weten dat. En die wisten ook, dat is waar we Daniel op kunnen pakken. En ze snellen toe. En inderdaad, wat is Daniel aan het doen? Hij is aan het bidden en aan het smeken tot zijn God. Nu hadden ze een aanklacht. Misschien ook waarom, er staat, hij stond te bidden aan de kant van Jeruzalem. Wel, Jeruzalem in het Oude Testament was de plaats waar God vertoefde in de tempel. Ik had daar ook een tekst bij gezet, je kunt dat maar eens nalezen. In 1 Kronieken, of in 1 Koning hoofdstuk 8, waar Salomo de tempel inwijdt, moet je maar eens doorlezen, waar ook de tempel gezien werd als de plaats waar God vertoefde. Het Oude Testament. Dus het is maar normaal dat als iemand ging bidden, dat hij zich wilde richten tot de plaats waar God was, namelijk in Jeruzalem. En hij deed het 3 maal per dag. En de mannen vinden hem. Wat zien we in vers 13? Daarop naderde zij tot de koning en spraken tot hem over het koninklijk verbod. Heb jij niet een verbod uitgevaardigd? Dat ieder mens die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enig god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal geworpen worden. De koning antwoordde, de zaak staat vast naar de wet van de Mede en de Perzen, die niet kan worden herroepen. Toen zeide zij tot de koning, Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft geen acht geslagen op u, o koning, nog op het verbod dat gij hebt uitgevaardigd, maar 3 maal daags, verricht hij zijn gebed. Zodra de koning de zaak gehoord had, mishaagde zij hem ten zeerste. En hij zon op middelen om Daniel te bevrijden, ja tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. De koning had spijt van wat hem gezegd had. Hij had gesproken nog voordat hem had nagedacht. We komen dat in de Bijbel nog wel een paar keer tegen. Denk aan Pilatus, die een bevel geeft. Wie wilt je dat ik u vrijlaat? Barabbas of Jezus? Hij vond geen schuld in Jezus. En toch gaf hij die keuze. Daarna zegt hij wel, ik was mijn handen in onschuld, maar hij had het kunnen rechtzetten. Maar hij deed het niet, omdat hij bang had voor zijn reputatie. Hij was bang voor de oproer die de Joden zouden veroorzaken. We denken aan het voorbeeld van Herodes. Die Herodias was gehuwd. En die Herodias, die vond Johannes de Doper niet fijn. En op een keer was Herodes in een goede sfeer, een goede stemming, misschien wat aangeschoten. En hij zegt tegen die dochter, vraag wat jij maar wilt en ik zal het u geven. En wat zegt Herodias tegen haar dochter? Het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. En ze vroeg het. En Herodes was niet blij met wat hij gezegd had. Hij had gesproken nog voordat hij had nagedacht. Kijk eens in Markus 6. Markus 6 vers 26. Markus 6 vers 26. En ofschoon de koning zeer bedroefd werd, wilde hij het haar om zijn ede en om hen die aanlaagden niet weigeren. Herodes was niet blij met zijn eed. Maar hij had een eed gedaan en hij was meer bezorgd om zijn eigen woord, zijn eigen geloofwaardigheid en om zijn entourage en hij wilde het niet wijzigen. En hier ook koning Darius, hij heeft een woord gegeven en dat woord mocht absoluut niet herroepen worden, want het zou hem als een onbetrouwbare koning gaan weergeven als hij zijn woord zou herroepen. Maar hij is absoluut niet blij, het mishaagde hem, staat er ten zeerste. En hij dacht na en hij dacht na hoe hij Daniel zou kunnen helpen, zelfs tot de hele dag, tot zonsondergang. Deed hij allerlei moeite, maar eigenlijk, ja, veel moeite kon hem niet doen. Want als je hield aan de wet van de Perzen en de Mede, dan was er niks dat er kon gebeuren, want die wet kon niet herroepen worden. Vers 16, Daniel hoofdstuk 6. Toen drongen die mannen onstuimig, weer dat woord onstuimig, een oproer, bij de koning aan en zeiden tot hem: weet, o koning, dat het een wet van de Mede en de Perzen is. En dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Zij zagen dat de koning daar niet blij mee was. Maar ze waren maar al te vlug om hem te herinneren aan het feit: die wet kan niet veranderd worden. Dat stond vast. Vers 17, en wat doet de koning? Daarop gaf de koning bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zeide tot Daniel: uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijdde u. Hij kon het niet. Hij wilde het niet. En hij zegt: laat uw God u bevrijden. Ik denk dat hij ergens wel hoopte dat zijn God hem zou bevrijden. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. Vers 18. De koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniel. Vers 19. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht hem nachtvasten door. En hij liet niets tot afleiding voor zich brengen. En zijn slaap vloot van hem. Hij kon er niet van slapen. Hij was de hele tijd aan het vasten. Hij liet zich door niets afleiden. Hij was zo begaan met het lot van Daniel. Hij was zo begaan met de list van zijn dienaren die hem deze eed hadden gegeven. Maar ook waarschijnlijk zijn eigen ijdelheid die gestreeld werd toen die eed aan hem gegeven werd. En nu had hij daar schuld aan, dat Daniel in die leeuwenkuil zat, en hij zat daar niet. Vers 20. Bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging inderhaast naar de leeuwenkuil. Hij kon er niet gevlucht genoeg zijn. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniel toe met droeve stem. De koning nam het woord en zeide tot Daniel: Daniel, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? Toen sprak Daniel tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil van de leeuwen toegesloten. En zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Denk daar eens over na, wat Daniel hier zegt. Dat hij onschuldig was voor God, dat begrepen we. Maar de koning had toch een wet gemaakt. En gelovigen zijn toch mensen die de wetten van het land, Romeinen 13, gehoorzaam zijn. Toch zei Daniel: ik heb niet tegen u gezondigd, o koning. Nu, zeker voor de wet was Daniel een van de trouwste dienaren van de koning. Maar ook bij het overtreden van de wet heeft Daniel niet gezondigd. Waarom niet? De koning had helemaal geen recht om een wet te stellen die een gebod en die een dienst aan God onmogelijk maakt. Dat stellen als België een wet zou maken, christen mogen op zondag niet meer samenkomen. Wel, België kan dat doen, maar wij hebben niet gezondigd. Als wij die wet overtreden, door toch zondag samen te komen. België heeft dat recht niet om tegen God in te gaan. Die bevoegdheid heeft een overheid niet. Die bevoegdheid had Darius niet om dat te stellen. En we zien dat God hem geholpen heeft. En dat is ook weer bovennatuurlijk. Dat is iets niet... Daniel zegt, een engel is gezonder door God. En een engel heeft die muil van de leeuwen toegesloten. De leeuwen hebben hem absoluut niks gedaan. En dat allemaal omdat hij onschuldig was. Vers 24. Toen werd de koning ten zeerste verheugd. En hij gaf bevel dat men Daniel uit de kuil zou optrekken. Daniel werd uit de kuil opgetrokken en geenerlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Nu had God niet eerder kunnen ingrijpen, Raf. Waarom heeft God niet eerder ingegrepen?
Ik denk dat het spektakel, moet je dat zeggen, het grote wonder hiervan, dat dat heel veel ogen kan openen. Ik denk dat het zo daardoor...
En welke les leren wij daar dan uit voor ons leven?
Dat we op God moeten blijven vertrouwen, alles tot het bittere einde, dat we denken dat het ons iets zou kunnen overkomen.
Dus wat laat God soms toe?
Dat we beproefd worden.
En lijden. Moeilijkheden. Soms zeggen mensen, ik heb dat onlangs nog gehoord, God kan nooit niet willen dat iemand zo moet lijden. Wie zegt dat? God wilde het ook dat Daniel op de proef werd gesteld. Dat Daniel vervolgd werd omdat hij aan het bidden was. God liet toe dat dit allemaal gebeurde, opdat zijn grootheid daardoor zichtbaar werd. Dat God nog meer verheerlijk zou worden. En de koning was blij. Maar kijk eens samen met mij in 1 Petrus hoofdstuk 4. Want dat wil ik toch even meenemen. Laat u niet misleiden door mensen die zeggen dat een christen niet moet of niet hoeft te lijden. Dat zijn geen gedachten die van God komen. Laat u niet beangstigen door mensen die zeggen, of niet misleiden door mensen die zeggen, God, een christen kan maar zoveel aan. Een christen is menselijk. Een christen, als hij zichzelf niet meer sterk kan houden, ja, dan is het oké om het lijden te ontvluchten. Laat u niet misleiden door die gedachten. Wat staat er in hoofdstuk 4 van 1 Petrus, vers 12. Geliefde, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Vers 14, indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de geest van de heerlijkheid en de geest van God op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als christen lijdt, dan schaamt hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Kijk eens vers 19. Laat het derhalve ook zij, die naar de wil van God, wat? Lijden. Naar de wil van God, lijden. Laat u niet misleiden door mensen die zeggen dat je niet hoeft te lijden en dat lijden niet van God komt. Die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven, steeds het goede doen. Als je lijdt, doe het goede. Ga niet kwaad met kwaad vergelden, maar doe het goede. Steeds. Dat is wat Daniel deed. Daniel was bereid om God te blijven dienen. Al betekende dat hij wist, die leeuwenkuil gaat komen, dan zij het zo. Hij was bereid om te lijden. En kijk eens hoe God hem heeft geholpen. En natuurlijk, God gaat niet elke Daniel uit elke leeuwenkuil gaan helpen. Dit verhaal is voor ons tot ons nut, dat wij daar een kracht uit mogen putten. God zal niet elke gelovige uit alle lijden helpen in de zin van dat hij de dood gaat voorkomen. Denk aan Stefanus, die gestenigd werd. Soms is het de wil van God dat je sterft. En jij moet bereid zijn het lijden, het zij dat je daarvan doodgaat, het zij dat je nog langer leeft in je lijden. Jij moet dat met twee armen omarmen, omdat jij weet dat jij gezegend bent daardoor. Dat is een zegen van God, dat maakt je sterk. Dat brengt je heel dicht bij God. Dat zond in de geest van de heerlijkheid, de geest van genade, rust op u als jij lijdt. Daniel werd uit de kuil opgetrokken. En er was geen letsel dat aan hem werd gevonden, omdat hij dus op zijn God had vertrouwd. Daniel 6, vers 25. En de koning gaf bevel, en men haalde die mannen, die de aanklacht tegen Daniel ingebracht hadden, en wierp hen in de leeuwenkuil. Hen, hun kinderen en hun vrouwen, en zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester. Zelfs al hun beenderen vermorselden zij. Dat was het lot van hen die Gods dienaren kwaad wilden doen. Zij kregen hun verdiende loon. En dat is uiteindelijk wat God ook gaat doen met die mensen die ons als christen kwaad willen doen en die zich daarvan niet bekeren. Die zullen krijgen naar hun werken. En dat moet natuurlijk niet ons blij maken dat mensen gestraft zullen worden, maar rechtvaardigheid zegt, ze krijgen hun verdiende loon. Vers 26. Daarna schreef koning Darius aan alle volken, natie en talen die de ganse aarde bewonen. Uw vrede zij groot. Door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniel zal vrezen en beven. Want hij is de levende God. Die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Welke koning heeft dat nog moeten erkennen? Nebukadnezar heeft dat ook moeten erkennen. Zijn opvolger, Belshazzar, heeft dat ook moeten erkennen. Vers 28. God bevrijdt en God redt. En God doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel uit de macht van de leeuwen heeft bevrijd. En deze Daniel stond een hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Deze Daniel, van jong tot oud, bleef trouw aan zijn schepper. En wat een mooi voorbeeld is dit voor ons, dat wij ook onze leeuwenkuil soms tegenkomen. Zijn we dan bereid het lijden te aanvaarden? Of gaan we misschien met allerlei uitvluchten komen? Ja, maar als ik mijn gordijn toedoe, dan bid ik wel tot God, maar ze zien het niet. Of noem maar op. Ik ga doen alsof ik God niet meer aanbid, maar ik ga het stiekem wel doen. Voor Daniel zou dat een probleem zijn. Want hij zou de indruk wekken. Dat hij zijn God niet meer zou aanbidden. En dat zou verkeerd zijn. Dus neem dat verhaal mee. Denk daarover na. Wat dat kan betekenen. In jouw leven. Wat lessen jij daaruit moet trekken. Amen.